Thanks, everyone.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen wel uit Psalm 43, het derde en vierde vers, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Het vierde, dan ga ik op tot Gods altaar. 43, vers 3 en 4. gemeente doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond bestaat uit twee gedeelten. Een gedeelte uit Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 6, en een tweede gedeelte uit hoofdstuk 7. Het hoofdstuk 6 zullen we dan gaan lezen, de verzen 8 tot en met 15, dat is uit de geschiedenis van Stefanus, een van de diakenen die in de gemeente van Jeruzalem verkozen was. Handelingen 6 vanaf vers 8, daar lezen we het woord van God als volgt. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen en der Cyreneërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten ze mannen uit die zeiden, we hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En ze beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden en hem aanvallende grepen ze hem en leidden hem voor de raad en stelden valse getuigen. Die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden zal veranderen die ons Mozes heeft overgeleverd. En alle die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. En dan lezen we verder in hoofdstuk 7, één hoofdstuk verderop, en we slaan dan de reden die Stefanus toen gehouden heeft voor de Joodse raad, die slaan we over en dan komen we bij vers 54. Handelingen 7, vers 54. Daar staat, en als ze nu dit hoorden, bersten hun harten en ze knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, ook deze zondagavond wilt u nog met uw woord komen tot ons mensen. Mensen, kinderen die dat helemaal niet verdienen. En wellicht die er helemaal niet op zaten te wachten. Omdat de vraag naar u niet echt leeft in ons hart. Dat kan zomaar gebeuren, ook onder kerkelijke mensen. Dat we wel leven bij de dingen om ons heen en de dingen van alle dag. En de warmte en de droogte en de regen en de vakantie en nog zowat van die zaken die nu spelen. Maar dat het koninkrijk der hemelen, ja, dat dat een zaak is, we hebben erover gehoord en vaak genoeg over gehoord in de kerk. Maar het heeft ons hart niet. En dat is niet vreemd, heren, want die dingen die hebben ons hart van nature helemaal niet. Maar nou hebt u een hart dat wel uitgaat naar zulke zondige mensen. U kent ons, u ziet ons. En u weet ook, heren, wat we vanavond allemaal nodig hebben. De waarheid van uw woord, zou u het ons willen geven? Dat is genade als u dat doet. En dan zal het wel niet zo zijn dat we meteen zeggen, ja, dat is nou de waarheid. Maar wilt gij door uw geest ons overtuigen dat wat u geschreven hebt in uw woord, dat dat de waarheid is en dat in de Heere Jezus te vinden is de weg en de waarheid en het leven. Gedenk ons vanavond hier, de gelederen zijn wat gedund, het is vakantietijd. Heere, al de gemeenteleden die misschien wel heel ver weg zijn getrokken, maar ook die dichterbij zijn gebleven, zoudt u ze willen behoeden en bewaren, veilig ook weer terugbrengen. En als het kan, heren, dat ze wat uitgerust zijn, want dat heeft een mens wel eens nodig, zeker in de tijd waarin we leven, gejaagd, dit moet en dat moet en er moet nog veel meer en we lopen eigenlijk stukken achterop en ja, een mens is altijd bezig, zo bezig dat we de belangrijkste zaak vergeten. En dan hebben we ons hart ook in mee om de dingen van uw koninkrijk te vergeten, heren. Zoudt u ons vanavond niet willen vergeten, hier niet, in de kerk. Maar zoudt u ook de zieken thuis en elders niet willen vergeten. Zoudt u alle die het moeilijk hebben, met vragen worstelen, niet willen vergeten. Geef zelf antwoord op al die noden die er zijn. En dan zijn de noden in het klein bij gemeenteleden, maar ook in het groot. En dan kijken we over het hele ronde aarde. En we zien allerlei rampen, natuurrampen, vuurspuwende bergen, aardbevingen, oorlogen. Ja, dat is ook geen natuurramp, dat doet de mens. Heren, wat is een mens? Als we om ons heen kijken, schrikken we van de mensen. Maar als we dan op u letten, dan moeten we zeggen, wat is die mens dat gij nog aan hem gedenkt? Zoudt u zo ook willen zijn op al die plaatsen waar nood is, waar rampen zich voltrekken? Wees met uw volk Israël verwikkeld in een lange strijd. En heren, eigenlijk weet niemand een oplossing. Dat is het probleem van ons mensen eigenlijk altijd. We maken problemen en we kunnen ze ook niet meer oplossen. Maar nou is er bij u nog niks onmogelijk en daarom mogen we u in alle ootmoed vragen. Heren, gedenk nog uw oude bondsvolk en gedenk nog de wereld. Gedenk de kerk. En als we om ons heen kijken in ons eigen land, dan moeten we zeggen, nou dat wordt er niet beter op en het brokkelt hier en daar af en het loopt terug. Maar heren, gij zijt die God die er zelf voor zal zorgen, dat wat uw hand begonnen is, ook niet ineens wegvallen zal. U houdt overeind wat neergebogen is, u richt op wat verslagen is. Heren, doe uw kerk nog zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, dan kunnen ze vooruit. Omdat gij het zijt die aan de spits treedt. Heren, gedenk ons zo, vergeef onze zonden en hoor ons in alles uit genade om Christus wil. Amen. Beste vrienden, misschien is het u ook wel eens overkomen als je zo leest in de Bijbel, dat het dan opvalt op zeker moment dat er weinig geschreven wordt over de dood van Gods kinderen. En dat zou je eigenlijk zo heel anders verwachten. Maar zelfs als de dood van een kind van God de marteldood was, dan nog is de schrift er erg terughoudend over. En dan hebben we het straks gelezen uit de handelingen over Stefanus. Hij wordt wel eens genoemd de eerste martelaar van de christelijke kerk, en dat klopt dan ook wel. Maar ook over de dood van deze geweldige getuige van het evangelie vertelt de Bijbel ons niet eens zo erg veel. Toch nog wel wat meer dan bij anderen, want je leest ook over het sterven van andere kinderen Gods en dat wordt met een paar woorden verder afgedaan. Ik denk aan de marteldood van Jacobus, de broeder van Johannes. Hoe dat verder precies is gegaan, dat weten we dus niet. En er zijn er ook, in de schrift wordt er dan alleen maar gezegd, dat ze op zeker moment omgebracht zijn. Nou kun je natuurlijk de vraag gaan stellen, waarom is de Bijbel zo terughoudend, zo beperkt als het gaat over de marteldood van Gods kinderen? En dan moet je zeggen, blijkbaar vond de Heilige Geest het niet nodig er breed over te gaan spreken. De eeuwen die volgden, die zouden trouwens ook nog voldoende martelaren opleveren. En op die manier zou de Heere er wel voor zorgen dat zeker ook in onze dagen over de dood van Gods gekende het nodige bekend is. Zo weten we vandaag de dag dus genoeg over het hoe en het wat van het sterven in de Heere. Als ik nou nog eens naar die geschiedenis van Stefanus ga kijken, dan, en dat heb ik al gezegd, dan moet ik zeggen, de Bijbel is er wat terughoudend over, sober. Want je leest hier helemaal niet op welke plaats het gebeurd is, die steniging van Stefanus. Je leest verder ook geen enkele toelichting op hoe zwaar of hoe lang dat lijden van Stefanus heeft geduurd. Je leest niks over de wreedheid van de stenigers die ze hebben laten zien. Je hoort ook niks over de wonden die tijdens die steniging Stefanus heeft opgelopen. Nee, eigenlijk staat er niet veel meer over beschreven dan de uiteindelijke overwinning die Stefanus toen heeft behaald. Zijn aangezicht straalde. Er kwam een vredige rust over hem. Hij zag de verheerlijkte Christus in de hemel staan, aan de rechterhand van God de Vader. En daarom moet je zeggen, de dood van Stefanus is dus bepaald niet opgeschreven in de schrift om een beetje onze sensatiezucht te bevredigen, maar alleen om ons onderwijs te geven over de kracht der godzaligheid. Kijk, zo'n steniging, hè, volgens de Joodse wetten, moest een steniging als volgt plaatsvinden. De beschuldigers, die de beschuldiging ingediend hadden, die moesten als eersten de terechtstelling uitvoeren. Dus zij waren het die de veroordeelde brachten naar de executieplaats. En als ze eraan gekomen waren, dan rukten zij de veroordeelde de kleren van het lijf. Ze brachten hem naar boven op de heuvel. Er was een vaste heuvel voor steniging, gevormd door allerlei grote rotsblokken, vooral met wat scherpe punten. En zo'n heuvel die was toch nog wel enkele meters hoog. En vanaf de top van die heuvel werd dan de veroordeelde naar beneden gestoten. Die viel langs de helling naar beneden en dan bleef die gewond ergens liggen. In een enkel geval was het meer dan gewond, dan was de veroordeelde al dood na zo'n felle val. Maar meestal dan moest er nog een steniging plaatsvinden en dan weer moesten die beschuldigers als eerste beginnen om stenen te gooien op de gewond langs die helling liggende veroordeelde. En die stenen, ja, dan heb je het niet over stenen die je zo makkelijk nog een beetje in je hand kan optillen. Eén zo'n steen bij een steniging, die woog toch al gauw in de buurt van 100 kilo. Dus die tilde je niet op, nee, zo'n steen die lag al gereed boven aan die heuvel bij de rand. En die werd dan door de stenigers met de voet over de rand heen getrapt. En die rolde dan, die stuiterde dan die helling af in de richting van de veroordeelde. En ja, na één steen was het resultaat nog niet helemaal zoals bedoeld. Dus ze waren nogal een poosje bezig met dat stenige. En dat was best nog een inspannend werkje. Dus had je lange kleding aan, die kon je daarbij slecht gebruiken. En wat deden de beulen dan? Die trokken eerst die lange mantels uit. En ja, waar liet je dat spul? Nou, die lieten ze dan, die gaven ze dan aan iemand die er in de buurt bij was. Iemand die ze goed kende, die ze vertrouwde, die het ook helemaal eens was met die terechtstelling. Nou, hoe nou precies de terechtstelling van Stefanus verlopen is, ja, daar hoor je dus in deze hoofdstukken niks van. Waar je wel wat over hoort is dit. Degene die er op die kleren ging passen. Er staat in onze Statenvertaling, er was een jongeling en dan denk je aan zo'n jong ventje, misschien 20 jaar, nee. Een jongeling, dat was niet een tiener of zo. Dat was een man, zo, laten we maar zeggen, van een jaar of 30, een jonge man. Saulus was zijn naam. En dat vermeldt dan de Heilige Geest in de Bijbel niet om toch nog een beetje tegemoet te komen aan onze nieuwsgierigheid. Maar dat laat Gods Geest opschrijven om ons wat te leren. En wat de Heilige Geest ons dan precies wil leren, ja, daar zullen we dan straks bij stilstaan in de preek. De tekst voor de preek vindt u in vers 58 van Handelingen 7. Handelingen 7, vers 58, tweede deel. Daar staat, en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Ik heb straks in de preek 5 punten. Allereerst zien we hier een scherpe tegenstelling. In de tweede plaats zien we hier een vreemd gevolg. In de derde plaats een merkwaardige zorg. Ten vierde een waardevol gedenkteken. En tenslotte een bemoedigend voorbeeld. Straks in de preek zal ik die punten allemaal ook noemen als ze aangesneden worden. Maar zullen we eerst gaan zingen. Een psalm die als het ware Stefanus zou hebben kunnen zingen. Psalm 31 en dan de verzen 11, 13 en 17. 11, terwijl zij samen zich verbinden. 13, laat over mij uw aanschijn lichten. 17, gelooft zij God die zijn genade. U krijgt dan gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten vandaag zijn ten eerste voor het onderhoudsfonds, in de tweede plaats de plaatselijke gemeente en ten derde het bouw- en renovatiefonds. Van harte aanbevolen. Volgende week zondag, 10 augustus. Dan hopen we voor te gaan. 'Smorgens om 10 uur dominee Jonge Jan uit Ede. 'S'avonds 6:30 dominee Van der Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En dat alles zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen op Psalm 31, de verzen 11, 13 en 17. Beste vrienden, zullen we straks na het eind van de preek, na dame, zingen uit Psalm 87, daarvan het vierde vers. God zal hen zelf bevestigen en schragen. 87 is dat. Het vierde vers zullen we dat zingen na dame aan het slot van de preek, zonder verdere aankondiging. 87, het vierde vers. In de geschiedenis waaruit we de tekst ook hebben genomen is sprake van twee mensen die bij name worden genoemd. De ene is Stefanus en de andere is Saulus. Allebei zijn ze allang in de hemel. En ja, hoe dat daar is, dat weten we niet, maar we denken wel eens dat je elkaar daar wel tegen zou kunnen komen. Je loopt toch niet eindeloos langs elkaar heen, hè? Stel het u even wat menselijk voor. Toen beide elkaar daar tegenkwamen voor de eerste keer, dat moet voor beiden een vreugde geweest zijn, want wat het voor Stefanus moet zijn geweest om Saulus van Tarse daar te zien. Saulus, die het laatst in zijn leven nog gezien had als een vijand van het evangelie, en dan toch voor eeuwig behouden. Trouwens, ook voor Paulus, zo wordt hij inmiddels wel genoemd, Paulus, dan moet die ontmoeting met de verheerlijkte Stefanus ook iets heel bijzonders zijn geweest. Want daar ziet hij dan Stefanus die nog zelf had helpen stenigen. En nou weet u wel, er worden in de Bijbel nooit over en weer verwijten gemaakt. Ik denk dat bij die eerste ontmoeting allebei voldoende reden hebben gezien om de vergevende liefde van God in de Heere Jezus Christus groot te maken. Want ja, daar in de hemelse gewesten is alleen maar plaats voor vreugde in de Heere. Maar als ik dat zo zeg, ja, we lopen daar natuurlijk wel een heel eind vooruit op de tekst van vanavond, nietwaar? Hier in de Handelingen der Apostelen, daar zijn Stefanus en Paulus ook bij elkaar, maar dan heel anders. De ene staat op het punt te sterven, en de ander staat te passen op een hoopje kleren. En dat brengt me dan bij het eerste punt van vanavond, een scherpe tegenstelling. Het is altijd zo, als je een tegenstelling heel scherp wilt aangeven, dan doe je er goed aan om eerst te gaan kijken of er ook overeenkomsten zijn. Dingen waarin die twee dus niet verschillen. Die zijn er ook, maar daar denk je niet zo gauw aan. Waar waren ze dan zo'n beetje hetzelfde in? Nou, Stefanus en Saulus van Tarse, ze waren allebei godsdienstige mensen. We zouden vandaag de dag zeggen, het waren kerkmensen. En dat waren ze niet op zo'n halve manier, dat bestaat ook. Nee, ze waren echt goed mee levend. En daar komt er nog bij, ze waren ook oprechte kerkgangers. Want bij Stefanus, maar ook bij Saulus van Tarse, kom je nergens gehuicheld tegen of dat soort dingen. De woorden die Stefanus sprak, die kwamen recht uit zijn hart. En wat Saulus deed en niet deed, dat had ook helemaal zijn hart. Stefanus die had een duidelijke mening over de Heere Jezus Christus, en daar sprak hij ook vrijmoedig over. Maar Saulus die meende God een geweldige dienst te bewijzen door op de kleren van de beulen van Stefanus te passen. En ik denk zo tijdens die steniging van Stefanus zal Saulus ook toch niet helemaal zijn mond hebben gehouden. Want ja, hij vond die terechtstelling terecht. Dus samenvattend moet je zeggen, Stefanus, die toonde veel ijver voor de zaak van de Heere. Maar Saulus was ook hard bezig in ijver voor God. Bij Stefanus leefde een diepe overtuiging dat hij de Heere volgde. Maar Saulus die vond ook wel in zijn hart geen enkele onrust of twijfel over wat hij aan het doen was. Saulus was tevreden met de hele gang van zaken. En ja, op dat punt moeten we toch eventjes letten, want we hebben wel eens het idee dat mensen die de Heere niet vrezen, ook helemaal geen overtuiging in hun hart kunnen hebben. Maar als we dat denken, dan zitten we ernaast. Kijk, dat geweten van ons en dat verstand van ons mensen, dat is van nature zo verduisterd. En het oog, dat is van nature zo blind, dat het rustig kan voorkomen dat we het bitterste in ons leven verslijten voor erg zoet. En dan gaan we nog van die zoetigheid genieten ook. Dat heeft dan ons hart helemaal. En op die manier wist Stefanus heel zeker dat hij na zijn dood naar de Heere in de hemel ging. Maar Saulus die dacht iets dergelijks. Die dacht door zijn deelname aan deze executie toch flinke vorderingen te maken op de weg naar de hemel. Echt waar hoor. Hoezeer die twee mannen ook mekaars tegenvoeters waren en in allerlei dingen verschilden, in die zekerheid, ja, daar waren ze weer één. Maar nou dan het verschil. En dan kijk ik eerst even naar Saulus. Saulus die leefde helemaal bij zijn eigen gerechtigheid. Wat hij deed, dat was goed. Als je het Saulus van Tarse vanavond nog zou kunnen vragen, terwijl die staat op te passen bij dat stapeltje kleding, dan zou die heel overtuigend zeggen dat hij al Gods geboden gehouden had van zijn jeugd af aan. Deze ijveraar voor God en zijn dienst, die zou met trots soms erop wijzen dat hij ook een Hebreër was uit de Hebreeën. En volgens de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. He, als deze man even tijd voor ons zou hebben gehad, dan zou die ook ons uitgelegd hebben dat hij niet voor niks tot de bescheidenste secte in Israël behoorde. En als u nog aan die man zou twijfelen, dan zou Saulus u wijzen op zijn rechtstreekse afstamming van de aartsvader Abraham. Kijk, en zo zie je hem vanavond staan, hè. Daarbovenop de terechtstellingsplaats, de stenigingsheuvel. Hij staat vierrechtop. Een man die helemaal overtuigd is van het feit dat hij rechtvaardig is en rechtvaardig handelt. En als ik dan even naar Stefanus ga kijken, ja, dat is wat anders. Die wordt gestenigd. En als die tijdens die steniging nog zou kunnen spreken, ja, dan krijg je toch wel een heel ander mens voor ogen. Want de enige hoop van deze gekwelde doodskandidaat, dat is de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Dus de enige hoop waar die Stefanus bij leefde en waar hij bij stierf, dat was niet wat hij van zichzelf vond en wat hij gedaan had, maar dat was wat hij zag en mocht zien van de verhoogde Christus. Dus die Stefanus die steunde niet op dingen van hemzelf, prestaties in zijn leven, nee. Hij leunde op wat de zaligmaker had volbracht aan het kruis. Een zaligmaker die nu aan de rechterhand van God de Vader verhoogd was. En dan moet je zeggen tussen die twee, hè, die Saulus en die Stefanus, dat is een verschil. Een geweldig verschil. Dat is een verschil dat vanavond hier in de kerk ook aanwezig is. Er zullen ergens wel twee trouwe kerkgangers zitten. Misschien zitten ze wel naast elkaar. Allebei strikt meelevend, niks van te zeggen. Ijverig, je kunt een beroep op ze doen voor de kerk, oprecht, maar Ja, de een die zit vol zelfvertrouwen, want hij weet, ik ben ernstig en ik hou me aan het woord van God onverkort. Ik geloof. En de ander die ziet van zichzelf af en die verwacht al zijn heil alleen maar van de Heere Jezus Christus. Als ik zou moeten kiezen tussen die twee kerkgangers, dan zou ik toch het liefste willen oversteken met die laatste. De man of die vrouw die het geleerd heeft op Christus alleen te vertrouwen met niks van zichzelf. Zelfs als vandaag nog sterven moest worden, zou ik het liefste toch op die laatste vertrouwen. Want het verschil tussen de rechtvaardigheid van Christus aan de ene kant en de eigen gerechtigheid aan de andere kant, dat is maar niet een klein verschilletje. Dan hebben we het niet over een verschil in ligging of in karakter of zo, nee. Dan spreken we over een verschil van eeuwig wel en eeuwig wee. Dus dat is een eeuwig verschil. Misschien dat iemand zou zeggen, dominee, waar zit dat enorme verschil nou precies op vast? Kijk ik weer eerst even naar Saulus van Tarsus. Dat was een man die hing helemaal aan allerlei godsdienstige gewoonten en gebruiken. Alles wat me te maken had met de priesters en met de tempel en met de wet van Mozes, ja, daar leefde die in. Je kon met die jonge fariseer urenlang praten over één woordje uit het Oude Testament. En als je vervolgens kijkt naar Stefanus, stelde die man helemaal geen belang in de priesters en in de tempel en in de wetten van Mozes. Dan moet ik zeggen, jawel. Maar dat deed hij wel op een andere manier. Stefanus die wist dat je bij al die dingen, al die zaken van de tempel en van de priesters en van de wetten van Mozes, dat het daarbij nodig was dat je eigen hart veranderd was. Hij wist dat een mens bekeerd moest worden. In de laatste toespraak die Stefanus had gehouden, had hij dat ook helemaal duidelijk gemaakt. Dus Stefanus die verwierp de tempel niet. Maar hij zei er wel bij dat de Allerhoogste niet woont in tempels die met handen zijn gemaakt. Bovendien verwierp Stefanus Israël ook niet als het oude bondsvolk van God, maar hij wist tegelijk dat beschermde je toch niet tegen onbesnedenheid van hart en oren. Stefanus die kende de wetten van Mozes ook. Maar hij wist tegelijk ook dat die wetten geestelijk zijn, ten diepste. En ja, op die manier staan deze twee mensen toch lijnrecht tegenover elkaar, als het gaat over de vraag wie nou toch de Heere Jezus is. Want Stefanus die verdedigt de zaak van Christus en dat doet hij met zijn hele bestaan. En Saulus die bestrijdt de zaak van Christus, dat doet hij ook met zijn hele bestaan. Nou, dat zijn de twee groepen die er ook altijd binnen een kerk zitten. Maar die heel degelijk uit elkaar gaan. En nou is me de vraag, tot welk van die twee groepen hoort u nou? Wie van ons verzet zich, net als Saulus, tegen het evangelie van de Heere Jezus Christus? Ja, u zult u zeggen, hoor eens dominee, maar hier in de kerk vanavond zal er wel helemaal niemand zitten die zich verzet tegen het evangelie. Want als je dat doet, het evangelie verwerpt, dan kom je helemaal nooit meer naar een kerk. En nou, vergis u nou niet, want Saulus van Tarsus ging ook naar de kerk. Wie verzet zich tegen het evangelie? Ja, dat wil nog niet zeggen als je je tegen het evangelie verzet, dat je dan iemand gaat stenigen hoor. Wel nee, het komt helemaal in uw hoofd niet op. Maar Hebt u niet een beetje een hekel aan de kinderen Gods? Aan die mensen die het altijd maar weer over de Heere Jezus hebben. Zijn ze ook in uw ogen niet een tikkeltje te kritisch? Leven ze te benauwd? In veel dingen te krampachtig? Ja, zegt u, die mensen zijn er wel, maar hier in de kerk zal toch helemaal niemand wel op Saulus van Tarsus lijken, hè? Ja, pas op. Als nou spotters met God en zijn dienst morgen hun kleding op een stapeltje neerleggen naast u, loopt u dan weg? Kijk, daar heb je het. Hoe makkelijk proberen we niet wat tussen de kerk en de wereld heen te laveren. En dat heb je dan helemaal niet in de gaten, hoor. Maar vergeet u niet, er bestaat geen middenweg tussen de kerk en de wereld. Daarmee is dan nog niet gezegd dat er helemaal niks zou zitten tussen de kerk en de wereld, tussen Gods kinderen en de goddeloze wereld. Maar wat ertussen zit, dat komt straks een keer openbaar. In de grote dag der dagen. Want dan blijkt er een hele diepe kloof te zitten tussen hemel en hel. En dan wordt het duidelijk en zichtbaar wie niet voor Christus is, die is tegen hem. Dat brengt me tegelijk bij het tweede punt vanavond, een vreemd gevolg. In de tekst van vanavond is het de eerste keer in de Bijbel dat Saulus van Tarsus met name genoemd wordt. En bovendien, bij deze gelegenheid is het ook de eerste keer dat Saulus van Tarsus in aanraking komt met echte godsvrucht. En zoiets kon je bijvoorbeeld niet van het hele Sanhedrin zeggen. Er waren heel wat leden van de Joodse raad die al in dat deftige college hadden gezeten ver voor de kruisiging van de heiland. Maar als je nou let op Saulus van Tarsus, je moet zeggen, het lijden, het sterven van de zaligmaker, blijkbaar heeft Saulus dat niet in Jeruzalem meegemaakt. Hij woonde toen zeker nog ergens anders. Of hij was er nog wat te jong voor. Maar hier bij Stefanus komt die jonge fariseer voor het eerst in zijn leven in aanraking met een echte christen. Maar je moet wel zeggen, dat eerste contact, Dat leverde in het hart van Saulus weinig verwondering en vertedering op. Bracht alleen wrevel en afkeer teweeg. En dat is toch een beetje vreemd, hè? Kijk, als de vijandschap bij Saulus tegen het christendom nou veroorzaakt was omdat hij een huichelachtige, niet oprechte christen had ontmoet. Kijk, in dat geval kon je het nog een beetje begrijpen dat die Saulus helemaal niks te maken wilde hebben met christendom. Als deze jonge fariseer bijvoorbeeld als eerst in aanraking was gekomen met Ananias en Safira. En als die vervolgens had gezegd, nou, die christenen, dat is me ook wat, zeg. Dan zou je zijn afkeer kunnen begrijpen. Of stel je nou eens voor dat Saulus het eerste contact met een christen had gehad toen die stond te luisteren naar de een of andere slechte preek van een apostel. Zodat hij kon zeggen, nou, die christenen hebben ook niet veel verstand van de Bijbel. Kijk, in dat geval was die afkeer, die haat zelfs tegen het christendom bij Saulus nog wel wat te verklaren. Maar dan moet je zeggen, het eerste contact met christenen, dat was bij Saulus juist heel positief geweest. Want Saulus die ontmoette daar Stefanus. En Stefanus was een buitengewoon begenadigd kind van God. De Statenvertaling die zegt het als volgt, was een man vol des geloofs en des heiligen geestes. Dus je zou zeggen, de indruk die deze christen, Stefanus, op Saulus moet hebben gemaakt, die kan nooit slecht zijn geweest. Als Saulus Stefanus aankeek, goed aankeek, dan kon hij een aangezicht van die man zien stralen als van een engel. Kijk, en dat is toch iets, dat zie je ook weer niet elke dag. Zoiets moet Saulus toch geraakt hebben en wat gedaan hebben. Ja, dat zou je nou net verwachten, maar Saulus die haatte dat gezicht. Hij stond er knarsetanden bij. En dat is toch vreemd. En daarbij moeten we ook niet vergeten dat Saulus kort ervoor een buitengewone preek had gehoord. Stefanus die had een reden gehouden. En dat was niet zomaar een reden. Het was er een speciaal bestemd voor Joodse theologen. Want Stefanus had de hele voorgeschiedenis van Israël ter sprake gebracht. En ja, dat was iets waar Joodse leidslieden en theologen dol op waren. Want de Joodse voorgeschiedenis, dat was de nationale trots. Maar toch, de uitwerking van die reden, van die preek mag je wel zeggen, die was niet bij Saulus dit geweest, dat hij zich gestreeld had gevoeld, en ook niet dat hij onder de bekoring van die woorden was geraakt, en zeker niet dat hij verslagen was geworden over de leer die Stefanus verkondigde. Nee, het enige gevolg was dat hij mede een welbehagen had in de dood van Stefanus. En dat is toch vreemd, hè? Want je zou het eigenlijk anders verwachten. Maar er is nog meer vreemds. Saulus, die was daar bij die plaats van de terechtstelling vooral aanwezig om op die kledingstukken te passen. Maar uiteraard was hij meteen ook ooggetuige van de marteldood van Stefanus. Dus Saulus zag een kind van God sterven. En Stefanus die vertrok toen niet uit het leven als met de nachtschuit. Nee, vlak voordat hij de geest gaf, hoorde Saulus hem nog bidden voor zijn vijanden. En zoiets, ja, zoiets moet een toeschouwer toch vol verbazing laten zwijgen. Het is verschillende keren gebeurd in de dagen van de kerkhervorming, toen de brandstapels rookten en mensen op het schavot hun leven gaven, dat mensen voordat ze terechtgesteld werden eerst nog een laatste woord mochten spreken. En zo is het vanaf een schavot ergens in Schotland gebeurd, dat de veroordeelde het woord kreeg. En wat zei die toen? Dat hij diep medelijden had met zijn beulen. En vervolgens drong die martelaar erop aan dat ze alsnog de Heere zouden zoeken. En als je dat leest, dan raak je van onder de indruk, hè? Dat doet je wat. Kijk, er zijn ook vandaag de dag heel wat mensen die een beetje spottend lachen om het leven van een kind van God. Nou, die zo ouderwetse zegt uit de tijd, is allemaal bekrompen. Alleen, diezelfde spotter die leert zwijgen bij het sterven van datzelfde kind van God. Maar dan moet je zeggen, zo is het bij Saulus niet gegaan. Want twee hoofdstukken verder dan waar de tekst uitgenomen is, in Handelingen 9, dan hoor je hoe het verder met deze jonge fariseer ging. Blazende dreiging en moord. En dat is toch vreemd. Al moet ik wel zeggen, je kunt het eigenlijk beter nog zo tegenkomen dan dat je te maken krijgt met dat zoetsappige gedoe van mensen, kerkelijke mensen die zeggen, nou ja, ik denk dat straks iedereen toch, als die gaat sterven, wel naar de hemel zal gaan. En zo genadig is God wel. En dan wordt het daar erg gezellig, hè, in die hemel. Want dan zie je opa en oma terug. Dus hoe je verder ook sterft, dat doet er niet toe. Het komt allemaal wel goed. Echt waar hoor. Mensen die het evangelie vierkant tegenspreken. Daar kun je soms nog meer hoop voor koesteren. Dan voor die mensen die alles wel goed vinden en zich verder ook nergens druk over maken. Dat brengt me tegelijk bij het derde punt vanavond. En dat noemen we een merkwaardige zorg. En als ik dat woordje zorg in de mond neem, met dat woordje zorg, heb ik dan het oog op de zorg die de Heere heeft voor zijn kinderen. Die zorg van God is namelijk altijd heel merkwaardig te noemen. En waarom? Nou, als een kind des Heeren hier zijn aardse strijdperk gaat verlaten door de dood, dan zorgt de Heere ervoor dat die lege plaats weer wordt opgevuld. En zo is het hier ook gegaan toen Stefanus stierf. Trouwens, dat sterven van Stefanus, dat moet een geweldige slag zijn geweest voor die nog kleine christelijke gemeente daar in Jeruzalem, hè. Want laten we de dingen even op een rijtje zetten. Stefanus was één van de 7 diakenen daar. En onder dat 7 diakenen was hij niet de slechtste, ook niet de minste. Nee, hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Want hij trad ook wel op als was hij een apostel. Hij preekte, hij overtuigde veel mensen van de waarheid van het evangelie. En als dat moest, dan nam hij het glansrijk op tegen allerlei geleerde joden van allerlei theologische scholen daar in Jeruzalem. En ja, zo'n man te moeten missen in die kleine christelijke gemeente, daar kwam natuurlijk wel slecht uit. En je moet dan ook zeggen dat de Heere nou net die man wegnam, die dienstknecht van hem thuis haalde. Dat was regelrecht een ramp. Want wie moest nou die lege plek gaan innemen? Ja, dan denk je natuurlijk eerst aan die overgebleven 6 diakenen. En als je die op een rijtje zet, dan denk je het eerst aan Filippus, hè, Filippus. Ja, die was ook wel kundig. Want die had het evangelie verkondigd aan die naar huis terugkerende kamerling uit Moreland. Maar ja, die haalden het toch niet bij Stefanus, want diezelfde Filippus, die maakte even later een hele grote fout toen het ging over Simon de Tovenaar. Maar ja, wie moet Stefanus dan op gaan volgen? Er is er verder niemand. Nou, daar zijn er van die geluiden, je hoort ze vandaag de dag ook wel eens, hè? Mensen met van die angstige klachten. Wat moet het toch worden met de kerk en al die teruggang en teruglopen, die ontkerstening en achteruitgang. Het is allemaal verval en ja, de ambtsdragers, dat is ook niet meer wat het geweest is om nog maar te zwijgen over de dominees. Nee, de kerk, zo klaagt men dan, is hard bezig om te worden een hutje in de komkommerhof. Als u ook zo angstig bent, dan moet ik zeggen, u moet niet zo menselijk redeneren. Want de Heere zal echt wel voor zijn kerk zorgen hoor. Kijk, als u in de zorg zit over de toekomst van die hele kleine gemeente daar in Jeruzalem, weet u wie straks Stefanus gaat opvolgen? Ik zie hem daar al staan. Bij dat hoopje kleren. En waarschijnlijk ligt de kleding van de ter dood veroordeelde Stefanus ook aan zijn voeten. Maar nou moet u eens dwars door al dat menselijk geredeneer heen kijken. Net zoals ooit Elia zijn mantel aan Elisa achterliet, zo ligt hier ook de mantel van Stefanus al aan de voeten van Saulus van Tarse. Wil niet zeggen dat die Saulus dat ook meteen aangetrekken. Dat gebeurt pas later. Maar al is de opvolger van Stefanus nog volop onder de haters van God, de Heere die zorgt. En dat zie je niet alleen bij deze zaak gebeuren, dat zie je ook steeds weer in de geschiedenis van de kerk. Waar ergens was in de voordagen van de reformatie, waar ergens was nou een opvolger te vinden voor Johannes Hus. En Johannes Hus, dat was een grote theoloog in Praag. En die sprak al, we zouden zeggen, in protestantse zin over het woord des Heren. En die man die is ter dood veroordeeld en ter dood gebracht. Maar waar is nou een opvolger voor die man? Nou, die zat ergens in een Duits klooster. U zult zeggen in een klooster, ja, het was een monnik. Het was een hele geleerde monnik. En het was ook een echte monnik hoor, want hij probeerde alsmaar zichzelf door geeselslagen zalig te maken. Het was een monnik die zich uitsloofde door op zijn knieën in Rome de Pilatustrap te beklimmen. Inderdaad, een man die echt dacht door zijn eigen werken de hemel wel te kunnen verdienen. Ja, maar God zorgt. Die christenen in Jeruzalem, die wisten echt niet waar ze nou toch een opvolger van Stefanus moesten gaan zoeken. Nee, maar God wist het wel. Die stond tussen de vijanden, Saulus van Tarse. En die Saulus zou nog een veel groter prediker worden van de gerechtigheid in de Heere Jezus Christus dan dat Stefanus ooit was geweest. En daarom, als de kerk bang is en angstig, vrees nou niet, want moet je op zekere dag Stefanus missen. Door Gods genade krijg je er een Paulus voor terug. En dat was ook nog een beste ruil. Want wie bouwde de kerk van de Heere Jezus nou zozeer, zoals Paulus heeft gedaan op zijn zendingsreizen? En wie heeft de leer van Gods vrije genadige verkiezing zo duidelijk beschreven als dat Paulus het heeft gedaan in zijn brieven? En wie onder de apostelen die verzette er toch zoveel werk als juist deze gewezen fariseer? Niet van een Stefanus, maar van een Paulus kun je het lezen. In een van zijn brieven dat hij overvloediger had gearbeid dan zij allen. En dan voegt hij er in ene zin ook nog aan toe. Doch niet ik, maar de genade Gods die met me is. Kan wel eens wezen dat u op dit moment gebukt gaat onder een hele stapel zorgen. God zorgt. En als dat zou moeten, dan maakt de Heere van de grootste strijder van Satan de beste strijder in de slagorde van de levende God. Dus wees nou maar niet bang. Achter de donkerste wolken, daar schijnt nog altijd de zon der gerechtigheid. En als de Satan veel machtiger lijkt te worden, nou dat kan dan best wel eens kloppen, maar de Heere die wordt niet zwakker. En die blijft zorgen. Brengt me bij het vierde punt vanavond, een waardevol gedenkteken. Ik denk dat ik u niks nieuws vertel als ik zeg dat Saulus van Tarse later de naam Paulus droeg. Over Paulus is erg veel goeds te vertellen. Erg veel goeds. Tenminste, vanwege de genade van God die hem geschonken was. En die genade van God voor hem is buitengewoon groot en veel geweest. Buitengewoon groot. En toch heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat er nog altijd in de Bijbel zwart op wit staat te lezen dat de kleding van de doodsvijanden van Stefanus neergelegd werden aan de voeten van deze Paulus. Dus die zwarte bladzij uit het leven van Paulus, die heeft de Heere er later niet uitgeknipt. Misschien zegt u waarom niet. Waarom laat de Heere tot de dag van vandaag ons weten wat die grote zonden zijn geweest van Paulus? Waarom staat die enorme schuld van Paulus nog altijd zo duidelijk in het boek der boeken? Want dat is het. Over de hele wereld wordt dat nog steeds gelezen, nog steeds geweten. Die Paulus, die hele grote apostel der heidenen, die was ooit een vervolger van de gemeente. En ja, diezelfde openhartigheid, die kom je in de Bijbel wel vaker tegen. Neem nou eens Petrus, de rotsman. Ja, maar die verloochende zijn meester. En Rachab, die de verspieders van Israël zo geweldig heeft geholpen. Ja, maar die was een hoer geweest. En David, de man van de psalmen, ja, die was niet zoveel beter. En Jacob, een groot aartsvader, maar hij heeft wat gelogen en bedrogen. En zelfs Mozes, hij kon zo driftig worden dat hij de wet die God zelf met zijn vinger in twee stenen tafelen had geschreven, zomaar een gruzelement smeet. En zo kun je nog een poosje doorgaan. Want ja, er is niemand die goed doet tot niet één toe. Jij zegt u, dat snap ik wel, maar niemand wordt dus na ontvangen genade voor de volle 100% heilig. Maar hij zegt u, ik blijf het toch raar vinden, hè? Waarom worden de zonden die Gods kinderen ooit begaan hebben nou zo breed uitgemeten? Waarom wordt in deze geschiedenis over de steniging van Stefanus, waar een heleboel niet vermeld wordt, maar waarom wordt dit onderdeel nou juist uitvoerig verteld? Weet u waarom dit alles zo breed uitgemeten wordt? Omdat dit kwaad hier als een waardevol gedenkteken is opgericht. Dit is een gedenkteken dat vol is van de vergevende liefde van God. Het is een gedenkteken om Paulus altijd klein te houden. En denk erom dat geholpen heeft. Want steeds weer moest deze apostel herinneren aan deze gebeurtenis. Dat kun je lezen in Handelingen 22 en even later in Handelingen 26. En in 2 Korinthe 11 en in Filippenzen 3, je hoort dat steeds weer opnieuw klinken, dat hij, Paulus, het niet waard was om een apostel genoemd te worden, daarom dat hij de gemeente Gods vervolgd had. Het is zelfs wel voorgekomen dat Paulus in zijn gebeden deze zwarte bladzij uit zijn leven herhaalde. Want dan zegt hij het zelfs tegen God, dat hij erbij stond toen het bloed van Stefanus vergoten werd en dat hij mede een welbehagen had in zijn dood. Zelfs op late leeftijd, dan noemt Paulus zich nog altijd een godslasteraar en een verdrukker en een vervolger. Mag ik eens vragen, weet u zelf ook van zo'n vroeger dat nu heel en heel anders is? Staat er in uw leven ook zo'n bitter gedenkteken, waardoor u klein gehouden wordt, maar ook dankbaar blijft? Wandelt heden dan vol dankbaarheid, maar vergeet dat verleden maar nooit. Kijk, we lezen ook in het evangelie over een vrouw die veel had lief gehad. En dan staat erbij, haar waren ook veel zonden vergeven. Datzelfde zie je bij Paulus. De geringste van de apostelen was veel vergeven. En daarom brandde de liefde van God in zijn hart. En die liefde die toonde zich naar buiten toe in ijver voor de zaligmaker. Trouwens, je kunt dat zelf heel makkelijk nagaan. Welke apostel Dan lees je het over dat hij alle schade en drekachten om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Kom je dat tegen in een van de brieven van Petrus, de rotsman, de heel duidelijk en besliste apostel? Nee. Kom je tegen bij de apostel der liefde, Johannes? Ook niet. Dat lees je bij hem over wie geschreven staat dat hij mede een welbehagen had in de dood van Stefanus. En daar komt nog wat bij. Waarom heeft nou toch de Heilige Geest het in alle eerlijkheid Lucas laten opschrijven dat Paulus een verklaard vijand was van het kruis van Christus? Dat heeft Gods Geest gedaan om Paulus zijn hele verdere leven te bewaren bij de leer van Gods vrije genade. Dat is wel heel opmerkelijk hoor. Want als je nou kijkt naar een Timotheus, hè, dat was iemand die de Heer vreesde van zijn jeugd af aan. Ja, maar die Timotheus die moest nog eens vermaand worden om bij de gezonde leer te blijven. Dat hoefde je Paulus nooit. Deze apostel Paulus die twijfelde nooit aan Gods soevereine genade. Die hoefde bij die man niet aan te komen met verhalen over de goede wil van de mens. Of de geweldige keuze die de mens ging maken voor de heiland. Nee, als de Heere hem, Paulus, niet het eerst had lief gehad, dan had Paulus de Heer helemaal nooit lief gekregen. En in al die brieven die we hebben, die Paulus schreef na zijn bekering, steeds getuigt hij van Gods genade. Ja, Gods genade. En dat is vrijmachtige genade, dat is verkiezende genade. Zelfs het briesen van de duivel kon dat vuur in het hart van Paulus nooit uitdoven. Paulus die werd door velen gehaat, jawel. Hij is zelfs gestenigd. En toen dat gebeurde zal Paulus toen niet gedacht hebben. Maar die vijandschap dat ze gingen stenigen, heeft mij juist de zaligheid gebracht. En misschien leidt de Heere deze vijanden ook wel op deze manier naar de zaligheid. En ja, op die manier had Paulus altijd nog hoop voor een ander. Zelfs voor zijn kwaaiste tegenstanders. En zo is die zwarte gebeurtenis een waardevol gedenkteken geweest. Dat brengt me bij het laatste punt. De tekst bevat ook een bemoedigend voorbeeld. Kijk, als je de tekst zo leest van vanavond, dan lijkt het er toch sterk op dat er in die woorden helemaal niks goeds zit. Want hoe kan er nou in dat passen op de kleren van een stelletje moordenaars van Stefanus ook maar iets positiefs schuilen? Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Sterker nog, de Heere die kan uit het grootste kwaad het grootste goed laten voortkomen. Het grootste kwaad. Wat was ooit het grootste kwaad? Was dat niet de kruisiging van de Heere Jezus? En toch, die grootste schuld van de mens, die bracht de grootste liefde van God, zijn zondaarsliefde, aan het licht. Kijk, en eigenlijk zie je in deze tekst van vanavond zo ongeveer hetzelfde. Want weet u welk commentaar de oude kerkvader Augustinus bij deze tekst neerschreef? Augustinus die schrijft dan: het was goed dat Saulus van Tarse heeft gepast op die kleren. Was goed. Dan denk je, hè? Ja, zegt Augustinus, dat was goed, want zo gaat hij dan verder. Als Paulus er niet aanwezig was geweest, dan kon Stefanus nooit voor hem gebeden hebben. Dat God hem die zonde niet zou toerekenen. En even verderop zegt Augustinus nog een beetje krasser. Als Stefanus niet gebeden had, zegt hij, dan had Paulus nooit gepreekt. En daarom, met al uw angsten, bid nog voor de zondaren en smeek voor die talloze die nergens meer wat aan doen. Dat is nou de weg om het zout der aarde te zijn. Om het licht der wereld te zijn, moet je bidden in de donkerheid van zondaren. Ziet u hoe hoopvol het is wat er staat te lezen in de tekst van vanavond. Alleen, er is nog meer. Als Saulus nou eens niet aanwezig was geweest bij die terechtstelling van Stefanus, dan had die man later nooit kunnen preken zoals dat hij gedaan heeft. Waarom niet? Nou, je kunt zeggen, de reden van Stefanus, dat is de tekst geworden van het hele verdere leven van Paulus. Als Paulus jaren en jaren later zijn brief schrijft aan de gemeenten in Rome, en hij schrijft in die brief over Sara en Hagar, ja, van wie heeft hij eigenlijk dat thema? Van Stefanus. En als Paulus spreekt over Abraham en dat de aartsvader gerechtvaardigd is door het geloof, hoe komt Paulus aan die wijsheid? Dat heeft hij van Stefanus. En dan tenslotte nog dit. Mag ik de vragen stellen? Ergert u zich wellicht aan de preek? Zit hier vanavond iemand die dat helemaal niks vindt om te horen dat je alleen door bekering en geloof zalig kunt worden? Zit hier iemand die nog steeds zijn zonde voor God niet wil erkennen? Is er iemand die de Heere niet zoekt? Zit hier een mens die denkt via zijn eigen gerechtigheid en ernst en vroomheid straks wel een keertje zalig te worden? Dan moet ik zeggen, Saul, Saul, het is uw hart, de verzenen, de hielen, tegen de prikkels te slaan. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we zeggen u dank voor uw woord. Want dat woord, dat neemt niet de route van onze logica, van ons gerekenen en ons denken. U gaat uw eigen weg. U zoekt datgene dat verloren is. En dat maakt u zalig en dat gaat roemen van de grootheid van uw genade. En nou komen we aan het eind van deze dienst u vragen, Heere, zoudt u dat evangelie in onze harten willen schrijven? En dat we het een wonder gaan vinden dat u ons nog naloopt, opzoekt en keer op keer de rechte weg wijst. En dat we klein worden voor u en dat we groot gaan denken van u. Heere, breng ons zo aan uw voeten, opdat we u nalopen zullen tot in de eeuwen der eeuwen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 8e en 9e vers, dat is de slotzang. Het is God aan tijd nog plaats gebonden en 9, het briesend paard moet eindelijk sneven. 8 en 9 van Psalm 33. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.